We sat here this evening.
We zaten hier deze avond, net voordat we begonnen aan deze geweldige vergadering, en vroegen ons af of we het gebouw zouden kunnen vullen. We hebben het gebouw gevuld. En de overstroom ook. En we zijn geestelijk gevoed in dit enorme gebouw de hele dag. In de diensten van de conferentie. En nu in deze priesterschapsvergadering. We zijn erg gezegend, mensen. Ik heb lang gebeden en gestudeerd over wat ik zou zeggen vandaag. Ik wil niemand beledigen. Ik dacht, wat zijn de uitdagingen die we hebben? Waar ga ik elke dag mee om? Wat zorgt ervoor dat ik soms moet huilen, 's nachts? Ik dacht, ik zal een aantal van die dingen aanspreken vanavond. Sommige zijn van aanspraak op de jongere mannen, sommige op de middelbare leeftijd en sommige van de wat ouderen. We noemen ze niet oud. Dus ik wil gewoon beginnen door te verklaren, broeders, het is goed voor ons om samen te zijn geweest deze avond. We hebben geweldige en goed getijde boodschappen over het priesterschap van God gehoord. Net als u ben ik opgebouwd en geïnspireerd. Vanavond wil ik het met u hebben over een aantal kwesties waar ik de laatste tijd vaak over na heb gedacht. En waarvan ik het gevoel heb dat ik die met u moet bespreken. Op de een of andere manier houden ze allemaal verband met onze persoonlijke waardigheid die vereist is om het heilige macht van het priesterschap te ontvangen en uit te oefenen, dat wij behouden. Ik wil beginnen met het voorlezen van een tekst uit Leren Verbonden 121. De rechten van het priesterschap zijn onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels. En de machten des hemels kunnen niet beheerst, nog aangewend worden, dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar. Maar wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid, zeggenschap of heerschappij, of dwang op de ziel der mensenkinderen uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. En wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Einde citaat. Broeders, dat is het gezaghebbende woord des Heren aangaande zijn goddelijk gezag. Het laat geen twijfel over onze plicht als dragers van het priesterschap Gods dragen. Wij zijn in verontruste tijden naar de aarde gekomen. Het morele kompas van de grote massa is geleidelijk op het punt gekomen waarop bijna alles moet kunnen. Ik heb lang genoeg geleefd om de omzwaai van moraal mee te maken. Eens kwamen de normen van de kerk en de normen van de samenleving nagenoeg met elkaar overeen. Nu gaapt er een groot gat tussen ons dat met de dag groter wordt. Veel films en televisieprogramma's laten gedrag zien dat in directe tegenspraak is met de wetten van God. Stel uzelf niet bloot aan de ongepaste zinspelingen en de grove vuiligheid die er zo vaak in voorkomen. De teksten van veel moderne muziek vallen nu in dezelfde categorie. De godslastering die tegenwoordig overal om ons heen klinkt, zou niet zo heel lang geleden nooit zou zijn getolereerd. De naam van de Heer wordt keer op keer ijdel gebruikt. U herinnert zich met mij het gebod en een van de tien die de Heer op de berg Sinaï aan Mozes openbaarde. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Einde citaat. Het spijt mij als er mensen onder ons aan worden blootgesteld. En ik smeek u geen godslastelijke taal te gebruiken. Ik smeek u niets te zeggen of te doen waarop u niet trots kan zijn. Laat u op geen enkele manier in met pornografie. Kijk er niet naar. Nooit. Het is bewezen dat het een verslaving gaat die moeilijk te overwinnen is. Gebruik geen alcohol, tabak of welke verdovende of stimulerende middelen ook. Want dat zijn ook verslavingen waar u pas na heel veel moeite vanaf komt. Wat zal u beschermen tegen de zonde en het kwaad om u heen? Ik zeg dat een sterk getuigenis van onze Heiland en van zijn evangelie u veiligheid zal bieden. Als u het boek van Mormon niet hebt gelezen, doe dat dan. Ik zal niet vragen of voor een handopsteking. Als u dat met een gebed in uw hand doet en oprecht verlangt de waarheid te willen weten, zal de Heilige Geest u bekendmaken dat het waar is. Als het waar is, en dat is het, dan was Joseph Smith de profeet die God de Vader en zijn zoon Jezus Christus heeft gezien. De kerk is waar. Als u niet al een getuigenis hebt van deze zaken, doe dan wat nodig is om er een te krijgen. Het is van wezenlijk belang om uw eigen getuigenis te hebben. Want het getuigenis van anderen helpt u slechts tot op zekere hoogte. Als u eenmaal een getuigenis hebt, zult u het vitaal en levend moeten houden door gehoorzaamheid aan de geboden van God en door geregeld te bidden en de schriften te bestuderen. Ga naar de kerk. En jonge mannen, ga naar het seminarie of het instituut, als dat er is. Als er iets in uw leven niet in orde is, is er een uitweg voorhanden. Houd op met elke vorm van verkeerd gedrag. Spreek met uw bisschop, wat het probleem ook is. Het kan door afdoende bekering worden opgelost. U kunt weer rein worden. De Heer heeft gezegd over hen die zich bekeren, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. De Heiland der mensen omschreef zichzelf als zijnde in de wereld, maar niet van de wereld. Ook wij kunnen in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Door foutieve ideeën en leringen af te wijzen en trouw te blijven aan wat God ons heeft geboden. Wel nu, ik heb de laatste tijd veel nagedacht over de jonge mannen die van huwbare leeftijd zijn. Maar die vooralsnog niet van plan zijn om te trouwen. Ik zie lieftallige jonge dames die willen trouwen en een gezin stichten, maar die daar niet veel kans voor toe hebben, omdat zoveel jonge mannen een huwelijk uitstellen. Dit is geen nieuwe situatie. Vorige presidenten van de kerk hebben er genoeg over gezegd. Ik lees twee voorbeelden van hun raad voor. President Harold Bealey heeft gezegd: we verzaken onze taak als priesterschapsdrager als we de huwbare leeftijd bereiken en niet met een van deze lieftallige vrouwen trouwen. Einde citaat. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: mijn hart gaat uit naar onze alleenstaande zusters die verlangen naar een huwelijk, maar dat niet voor elkaar krijgen. Ik heb veel minder sympathie voor die jonge mannen die naar gebruikelijk is in onze samenleving het voortouw in deze aangelegenheid kunnen nemen, maar die zich daar in zoveel gevallen niet toe geroepen voelen. Einde citaat. Ik besef dat er veel redenen kunnen zijn waarom je aarzelt om in het huwelijk te treden. Als je je bezorgd afvraagt of je een vrouw en kinderen wel financieel kunt onderhouden, wil ik je zeggen dat er geen schande is als een echtpaar zuinig en spaarzaam leeft. Het is doorgaans in deze moeilijke tijd dat je nader tot elkaar komt. Door offers te leren brengen en moeilijke beslissingen te nemen. Misschien ben je bang dat je de verkeerde keuze maakt. Daarop zeg ik dat je je geloof moet oefenen. Ga op zoek naar iemand bij wie je past. Besef dat niet elk probleem dat op je pad komt voor kunt zijn, maar vertrouw erop dat er voor bijna alles een oplossing is als je vindingrijk bent en als je bereid bent om aan uw huwelijk te werken. Wellicht heb je als alleenstaande een beetje te veel plezier. Ga je op dure vakanties, koop je dure auto's en speeltjes en leid je over het algemeen een zorgeloos leventje met je vrienden. Ik ben groepjes van jullie wel eens tegengekomen en ik geef toe dat ik mij toen afvroeg waarom jullie niet uit waren met lieftallige jonge dames. Broeders, er is een tijd waarop je serieus moet gaan nadenken over een huwelijk en op zoek moet gaan naar een metgezellin met wie je de eeuwigheid kunt doorbrengen. Als je een verstandige keuze maakt en als je veel tijd stopt in je huwelijk, is er niets in het leven dat je meer geluk zal brengen. Als je trouwt, broeders, wil je uiteraard in het huis des Heren trouwen. Voor jullie die het priesterschap dragen, is er geen andere optie. Wees voorzichtig, zodat je dat voorrecht niet kwijtraakt om daar getrouwd te worden. Je kunt je verkering binnen de grenzen van de welvoeglijk houden en toch een hele fijne tijd hebben. En nu, broeders, bepaal ik mij tot een ander onderwerp waarvan ik het stellig het gevoel heb het te moeten bespreken. In de 3 jaar dat ik nu president van de kerk ben, is het treurigste en ontmoedigendste taak die ik af te handelen heb elke week. Het annuleren van verzegelingen. Aan elke annulering is een vreugdevolle huwelijksverzegeling in het huis des Heren vooraf gegaan, waar een lieftallig echtpaar samen een nieuw leven begon en er naar uitkeek om de rest van de eeuwigheid gezamenlijk door te brengen. En dan gaan er maanden, jaren voorbij, waarna om de een of andere reden de liefde een stille dood sterft. Dat kan het resultaat zijn van financiële problemen, een gebrek aan communicatie, onbeteugelde driftbuien, inmenging van schoonfamilie, zondige praktijken. Er kunnen allerlei redenen zijn. In de meeste gevallen hoeft het niet in een echtscheiding te eindigen. Het overgrote deel van de verzoeken tot annulering van een verzegeling komt van vrouwen die wanhopig probeerden iets van het huwelijk te maken, maar die er uiteindelijk niet in slaagden de problemen op te lossen. Kies uw partner zorgvuldig en gebedvol uit. En ga, als u eenmaal getrouwd bent, uitermate loyaal met elkaar om. Ik las eens een onbetaalbaar advies op een tegeltje dat bij mijn oom en tante aan de muur hing. Dat luidde: kies je liefje en heb lief wie je kiest. Er schuilt grote wijsheid in die woorden, in die paar woorden. Trouw in het huwelijk is absoluut onontbeerlijk. Uw vrouw is uw gelijke. In het huwelijk is geen van de partners superieur of inferieur aan de ander. U wandelt zij aan zij als zoon en dochter van God. Zij verdient geen vernedering of belediging, maar liefde en respect. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: elke man in deze kerk die onrechtvaardige heerschappij over zijn vrouw uitoefent, is niet waardig om het priesterschap te dragen. Ook al is hij geordend, de hemelen zullen zich terugtrekken. De geest van de Heer wordt bedroefd. En vaarwel aan het priesterschap van die man. Einde citaat. President Howard W. Hunter heeft over dit huwelijk gezegd: een gelukkige en succesvol huwelijk is niet zozeer een zaak van met de juiste persoon trouwen, maar de juiste persoon zijn. Dat vind ik mooi. De bewuste keuze om je volledig in te zetten is de belangrijkste bijdrage aan het succes. Einde citaat. Vele jaren geleden was er in de wijk die ik als bisschop presideerde, er zijn trouwens 1080 leden in die wijk. Ja, grote wijk. Jonge bisschop. Leefde daar een echtpaar die vaak heftige en ernstige meningsverschillen hadden. Echte meningsverschillen. Beide was overtuigd van hun gelijk. Geen gaf beide een duimbreed toe. En als ze niet met elkaar in de clinch lagen, was er sprake van een ongemakkelijke wapenstilstand. Op een ochtend om 2:00 s'nachts belden ze mij. Ze wilden met mij praten. En wel meteen. Ik gleed uit bed, kleedde me aan en ging bij hen langs. Ze zaten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan en zeiden geen woord tegen elkaar. De vrouw communiceerde met haar man via mij. Ook hij antwoordde haar via mij. Ik dacht, hoe gaan we dit echtpaar in hemelsnaam weer bij elkaar krijgen? Ik bad om inspiratie en kreeg de ingeving om hen de vraag te stellen. Ik vroeg, hoe lang is het geleden dat jullie naar de tempel zijn geweest en bij een huwelijksverzegeling aanwezig waren? Ze bekenden dat het al een tijdje geleden was. Ze waren anderszins waardig en hadden beiden een tempelaanbeveling. Ze gingen ook naar de tempel om verordeningswerk voor anderen te doen. Ik zei tegen hen: gaat u aanstaande woensdagmorgen om 8:00 met mij mee naar de tempel? Dan gaan we naar een verzegelingsceremonie. In koor vroegen ze: ceremonie? Van wie? Ik antwoordde: ik weet het niet. Van iemand die woensdagmorgen in het huwelijk treedt. De daaropvolgende woensdag troffen we elkaar op het vastgestelde tijdstip bij de Salt Lake Tempel. We liepen een van de prachtige verzegelkamers binnen en kenden niemand van de personen die in de kamer aanwezig waren. Uitgezonderd ouderling L. Ray L. Christensen, die toen assistent van het Quorum der 12 Apostelen was, een functie die toen de tijd bestond. Later, in de tempel, voltrok Elder Christiansen die verzegeling van de aanwezige bruid en bruidegom in die kamer. Toen wij met z'n drieën binnenkwamen, ben ik ervan overtuigd dat de bruid en haar familie dachten, dat zijn vast vrienden van de bruidegom. En dat de familie van de bruidegom dacht, dat moeten vrienden van de bruid zijn. Mijn echtpaar zat op een klein bankje met ongeveer een halve meter tussen hen in. Ouderling Christiansen gaf het paar dat in het echt zou worden verbonden eerst nog wat goede raad, wat hij op een schitterende wijze deed. Hij merkte op dat een man zijn vrouw lief behoort te hebben. En haar met respect en hoffelijkheid moet behandelen. En eren als de spil van het gezin. Toen sprak hij tot de bruid en zei haar hoe ze haar man kon eren als het hoofd van het gezin. En hem altijd haar steun kon geven. Ik merkte dat mijn echtpaar, terwijl ouderling Christiansen zich tot de bruid en bruidegom richtte, steeds een beetje naar elkaar toeschoven. Spoedig zaten ze vlak naast elkaar. Wat mij aangenaam trof, was dat ze beiden evenveel naar elkaar toe waren gekomen. Aan het einde van de ceremonie zat mijn paar zo dicht tegen elkaar aan, alsof ze pas gehuwden waren. Beiden glimlachten. We verlieten de tempel die dag. En niemand heeft ooit geweten wie we waren en waarom we waren gekomen. Maar mijn vrienden hielden elkaars hand vast, terwijl zij door de voordeur naar buiten liepen. Hun meningsverschillen waren naar de achtergrond geschoven. Ik had niets hoeven zeggen. Nog geen woord. Weet u, ze herinnerden zich hun eigen trouwdag en de verbonden die ze in het huis van God hadden gesloten. Ze hadden zich voorgenomen om opnieuw te beginnen en dit keer wat meer hun best te doen. Als iemand van u, broeders, huwelijksproblemen heeft, dring ik er bij u op aan om al het mogelijke te doen om die op te lossen, zodat u net weer zo gelukkig bent als u was toen u in het huwelijk trad. Wij die in het huis des Heren in het huwelijk treden, doen dat voor tijd en voor alle eeuwigheid. En dan moeten we al het nodig doen om dat te bewerkstelligen. Ik besef dat er situaties zijn waarin een huwelijk niet standhoudt. Maar ik ben er oprecht van mening dat de meesten dat wel kunnen en zouden moeten. Doe er alles aan om uw huwelijk niet in de gevarenzone terecht te laten komen. Het is aan ons die het priesterschap van God dragen om onszelf in hand te hebben, zodat we boven de wereld staan. Het is van essentieel belang dat we eerzame en achtendwaardige mannen zijn. Onze daden moeten geheel onberispelijk zijn. Wat we zeggen, hoe we anderen behandelen en hoe we leven is van invloed op de kracht die wij hebben als jonge mannen en jongens en mannen die het priesterschap dragen. De gave van het priesterschap is van onschatbare waarde. Zij is het gezag om in Gods naam te handelen, om de zieken te zalven en ons gezin en anderen te zegenen. Dat gezag kan voorbij de sluier des doods reiken, de eeuwigheden in. Er is in de hele wereld niets wat ermee te vergelijken is. Bescherm het. Koester het. Leef ernaar. Geliefde broeders, laat u bij elke stap van uw leven leiden door rechtvaardige beginselen. Mogen wij vandaag en nu altijd de goddelijke macht van het priesterschap dat we dragen waardig zijn. Laat het uw leven tot zegen zijn. Mogen wij het gebruiken tot zegen van anderen. Zoals Hij heeft gedaan, die voor ons heeft geleefd en voor ons is gestorven. Zelfs Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Dat is mijn gebed. In zijn heilige naam. Amen.